U luistert naar het NPO Radio 4 Avondconcert met Wouter Plezier. Vanavond in gezelschap van de logegast.
Zo is het. Dat is Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Ik zei abusievelijk aan het begin van de uitzending van Alkemade. Dat is ook een familie. Maar hoe zat het ook weer, Floris? Jullie zijn ervan op een gegeven ogenblik kwijtgeraakt in de geschiedenis van de familie.
Ja, het gaat gerucht in de familie dat de protestantse tak nog steeds van Alkemade heet. En dat de katholieken het in hebben moeten leveren. Ja.
Nou, dat mag de pret niet drukken, want nee. Je bent toch maar mooi architect des konings. Een geweldige titel. Rijksbouwmeester voor de mensen die later hebben ingeschakeld. Floris Alkemade is onze logegast. En ja, hij gaat over het beheer, het onderhoud, de verkoop, de verbouwing van het Rijksvastgoed. Paleis Soestdijk, bijvoorbeeld een gigantische operatie lijkt me dat. Hoe lang zijn jullie daarmee bezig geweest? Nou, zijn jullie er nog mee bezig natuurlijk?
Nee, de Paleis Soestdijk is al verkocht. Maar wat we daar ook gezegd hebben is dat is absoluut niet het financiële bod wat het zwaarst moet wegen. Maar vooral wat gaat er met zo'n paleis gebeuren. Hè. Dus, daar hebben we een prijsvraag georganiseerd dat mensen ideeën konden inzenden. En uiteindelijk hebben we geloof ik iets van 120 mensen hebben een idee ingeleverd van wat ze met dat paleis zouden willen. En dat hebben we met een jury teruggebracht uiteindelijk in een lang proces tot 4 partijen. En die hebben een ton ieder gekregen om een plan uit te werken. Dat wil zeggen dus inclusief 15 jaar gesloten business case. Puur om te zorgen dat zo'n gebouw dan ook een goede betekenis krijgt in de toekomst.
Floris, als architect ja, werk je aan de openbare ruimte. Als Rijksbouwmeester ben je ook, heb je veel, adviseer je in allerlei gremia over ook openbare ruimtes en Rijksvastgoed. Hoe is dat als architect? Als je door Nederland rijdt in de auto of op de fiets of loopt, ben je dan ook een echte geveltoerist? En kijk je steeds van hoe is het hier? Hoe is het hier gelukt met die gebouwen? Hoe is die ruimte hier?
Ja, voortdurend. En uiteraard niet alleen in Nederland, hè, maar wereldwijd. Hè. Architectuur is wat je overal tegenkomt. En het mooie is inderdaad dat ook iedereen raakt. Hè. En het is waar we in wonen, waarin we leven. En ik denk ook als je naar een stad kijkt, dat is gewoon de meest essentiële weergave van wie wij zijn als cultuur en als maatschappij. Hè. En dat is iets wat continu verandert. In Amsterdam misschien net iets minder als in andere steden. Maar juist in die continue aanpassing tonen we wie we kunnen en willen zijn.
Hoe komt het dat toch zoveel mensen zich zo goed thuis voelen in de oude binnensteden en dat buurten als de Bijlmermeer uiteindelijk toch onder de sloophamer terechtkomen?
Nou, die gaan niet helemaal gesloopt. Ik denk dat de essentie van die binnensteden is dat er generatie na generatie aan door is gewerkt. Dat iedere generatie weer denkt van ja, dit gebouw klopt niet, dat halen we eruit, we vervangen het. De beste dingen blijven staan. Dus langzaam maar zeker krijg je een gelaagdheid en ook een soort symfonie, als ik het zo mag noemen in dit verband, die heel goed werkt. Hè? En ik ben ervan overtuigd dat ook wijken als de Bijlmermeer en ook onze moderne woonwijken, als we daar met dezelfde manier mee omgaan, hè? Dat we ook niet aarzelen om daar de foute dingen uit te halen, goede dingen toe te voegen, er weer te bewerken, generatie na generatie, dat die ook een kwaliteit genereren. Het is niet zo dat alles van kwaliteit alleen in het verleden te vinden is.
Hoe zie je wanneer iets goed is of niet goed? Het lijkt me heel moeilijk als het nog uit onze eigen tijd is of een beetje terug. Ja, dan zie je het misschien nog niet helemaal goed wat de waarde is van dingen.
Nee, dat liet ik net al even zien, hè, met dat zangstuk van Rossini. Dat hele vroege stuk, hoe moeilijk dat is. En dat zie je eigenlijk altijd bij gebouwen die geopend worden. Als we hier het Concertgebouw nemen of het Rijksmuseum aan de andere kant van het plein. Enorme hoeveelheid gedoe toen dat gebouwd werd. Hè? Van afschuwelijk en het kan toch niet waar zijn. Dus je ziet dat verandering allereerst als een bedreiging ervaren wordt. Hè? En dat heeft tijd nodig, afstand nodig. En de uitdrukking de tijd zal het leren heeft zeker betrekking op architectuur.
Architectuur en muziek, het zijn twee uitingen van menselijke activiteiten die soms wel eens met elkaar vergeleken worden. Muziek en architectuur, we hebben het over de bouw van een muziekstuk, over de structuur, over ritme, lijnenspel, versieringen ook. Allemaal termen die ook gebezigd worden als mensen het over gebouwen hebben. Als we eventjes over versiering hebben, Floris Alkemade. Als reactie op de 19e eeuw schreef Adolf Loos zijn ornament und Verbrechen. Mm-hmm. En eigenlijk een pleidooi om met al die suikertaarttroep, om het maar even zo te zeggen, anders om te gaan, een beetje mee af te rekenen, overbodige dingen. Hoe is dat? Is de versiering inderdaad in architectuur niet zo wezenlijk als die in de muziek eigenlijk wel is?
Moeilijk te zeggen. Het is inderdaad dat een architectuur, het ornament op zich echt in de verdomhoek is geraakt. Hè? Omdat dat af zou leiden van de klare lijn, de ware lijn van de architectuur. Waardoor de architectuur zijn echte zuivere natuur niet zou kunnen tonen. Langzaam maar zeker is dat wel weer ter discussie gesteld. Dus af en toe zie je ornamentiek weer terugkomen. En zo hoort het. Iedere tijd moet zijn eigen inzichten testen, zijn eigen inzichten ook vooropstellen. En een ornament is inderdaad iets wat je met mate moet gebruiken. En ik denk dat dat ook in de architectuur of in de muziek geldt.
Zeker. Ja. Alhoewel in de baroktijd konden ze dat van. Maar ja, als je naar barok-architectuur kijkt, dan is die ook weer enorm overdadig versierd. Precies, dus dat zegt ook iets over de tijd.
Uiteraard. Hè. En ik vind iedere tijd moet doen wat hem goed dunkt. Hè. Het is inderdaad niet zo dat als wij het niet direct herkennen als een grote kwaliteit, misschien dat de volgende generatie daar weer totaal anders tegen kijkt. Hè?
De grootste muziekarchitect is misschien wel Johann Sebastian Bach. Dat lees je ook vaak. Een man die de bouw van zijn muziek als geen ander in de greep had. Floris Alkemade, je hebt muziek van Bach meegenomen in de pauze. En al aan het begin van de avond gezegd dat Bach, ja, dat is voor jou als muziekliefhebber ook een soort god. Of overdrijf ik nu?
Nou, het zit er heel dicht tegenaan, laat ik het zo zeggen. Het is ongelooflijk. De ultieme schoonheid. Hè? Je noemde al een aantal aspecten die architectuur en muziek met elkaar gemeen hebben. En de grootste gemene deel is natuurlijk het verlangen naar schoonheid. Hè? Het beheersen daarvan. En dat is natuurlijk iets wat bij Bach voortdurend aan de orde is. En ik merk het zelf af en toe dat als ik denk ik voel me niet goed, dan kom ik er ineens achter dat ik al een paar weken geen Bach geluisterd heb. Hè? En dan denk ik, och ja, dat moet het hem zijn. Hè? Die schoonheid die je toe kunt voegen aan je leven dankzij die muziek, dat is echt iets wat zo verrijkend is. En waardoor je uiteindelijk ook in alle andere aspecten van je werk, denk ik, veel beter kunt opereren.
Een aria uit een kantate, uit kantate 81, Jezus schläft, was soll ich hoffen. Zijn het ook vooral de kantates van Bach, Floris, die jou met name interesseren binnen de Bach-werken?
Ja, daar waar ik het net zei, de klare lijn in de architectuur, herken ik hier de klare lijn in de muziek, zeg maar. Hè? De essentie, de pure essentie, de minimale versiering en daarmee misschien ook wel de ultieme schoonheid.
Laten we gaan luisteren naar de alte Bogna Bartos en het Amsterdams Barokorkest onder leiding van Ton Koopman. Jezus schläft, was soll ich hoffen? Jezus schleeft was Salighoffen uit Cantate 81 van Johann Sebastian Bach, de Alt-Bogna Bartosz. En het Amsterdams Barokorkest onder leiding van Ton Koopman, meegenomen door onze logegast in het avondconcert, Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Natuurlijk ook architect als Rijksbouwmeester. Floris, ja, mensen hebben wel een soort idee hoe componisten misschien gaan zitten met een potloodje en een stukje papier voor zich en dan iets in hun hoofd horen. Hoe is het als architect? Bouw je iets wat ook heel erg functioneel moet zijn? Dus er zijn allerlei eisen, het moet dit en zus en zo en dat zijn. Schrijf je die op en ga je dan gewoon toch met een potloodje en een papiertje een beetje schetsen? Hoe werkt dat? Hoe ontstaat zo'n gebouw?
Nou, het is meestal inderdaad een opdrachtgever die een programma van eisen heeft. Hè. Zo heet dat dan, een budget en ook een locatie hopelijk. En als architect probeer je wel te doorgronden wat hij vraagt. Hè. Maar je gaat niet meteen met de rekenmachine zitten. Je begint inderdaad echt wel te schetsen. Bij ons in het bureau eigenlijk heel veel ook met maquettestudies. En ook heel belangrijk, je maakt het bijna nooit in je eentje. Het is heel veel teamverband. Hè? En, waarbij je voortdurend met elkaar praat, onderzoekt, suggesties doet. En dat is uiteindelijk het spel. Je probeert langzaam maar zeker tot de vorm te komen waarvan je denkt dat die zowel aan dat programma voldoet, maar nog veel belangrijker ook aan de locatie. Hè? Wat is de context? Hè? In welke stad opereer je? Hoe zoek je aansluitingen. En wat wij ook vaak deden is voordat we begonnen met het antwoorden eerst de vraag zelf onderzoeken. Dus kijken wat wil die opdrachtgever eigenlijk nu echt. Hè? Want je ziet dat opdrachtgevers vaak werken vanuit hun bestaande beelden. Terwijl wij dan denken van ja, maar met die vraag is er eigenlijk veel meer mogelijk. Hè? Dus wij gaan eerst de vraag dan analyseren. En dan aan de opdrachtgever vragen, is het niet eigenlijk je eigenlijke vraag dit? Hè? En op zo'n manier veel fundamenteler nadenken. En langzaam maar zeker wel degelijk tot een massastudie komen, een uitwerking. En het grappige is, ik heb inderdaad heel veel met Rem Koolhaas gewerkt, die een opleiding eerst als journalist en toen als filmmaker had. En die heel erg in scripts dacht, in verhaallijnen. En dat is een prachtige manier ook om over architectuur na te denken. Van hoe kom je binnen? Wat zijn je ervaringen? Dus de inspiratiebronnen zijn heel, heel rijk voortdurend. Hè?
Net als in de muziek is in de 20e eeuw alles overhoop gegooid. Alles opnieuw uitgevonden in de architectuur. Licht, lucht en ruimte was het credo van het modernisme. Er zouden nieuwe mensen ontstaan met nieuwe gebouwen. Waar is het modernisme nu als uitgangspunt voor het maken van gebouwen?
Nou, ik denk het modernisme heeft een soort vrij fundamentele splitsing gemaakt. Hè. We zien het modernisme wat vooral in Frankrijk in de Ville Nouvelle en ook in de, zeg maar, de banlieue is toegepast. Hè. Een soort modernistische woningbouwarchitectuur die echt jammerlijk gefaald heeft. Hè. Dus een soort onmenselijke toestanden teweeg heeft gebracht die nu veel problemen veroorzaken. En daarnaast is er een spoor die een soort hele mooie zuivere vorm van architectuur heeft opgeleverd, waar we nog steeds op voortbouwen. Dus het heeft twee gezichten. En dat is eigenlijk bij iedere ontwikkeling. Hè. Het is niet alleen de ontwikkeling zelf, maar vooral de toepassing die je zoekt. En daarnaast altijd weer de mate van zorgvuldigheid die je in de uitwerking weet mee te geven. Hè. Dus er is bij het modernisme soms het idee, ja, die moderne architectuur alleen maar hommelus. Dat is zeker niet zo. Er zit een zekere enorme kwaliteitssprong in. Die ook inhoudt wat wij als generatie weer verder moeten brengen. Hè. Het mag niet zo zijn dat je alleen verlangend naar het verleden kijkt.
Zeker niet. Dat doet de muziek natuurlijk ook niet. Geen enkele kunst als we architectuur een kunst noemen. Is het een kunst, architectuur? Of is
absoluut,
het
absoluut. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook een vak. Hè. En dat vind ik het mooie van de kunstvorm architectuur. Dat je tegelijkertijd met hooggestemde idealen, eeuwige schoonheid in je achterhoofd op zoek bent. En tegelijkertijd moet zorgen dat je aan de meest banale eisen van opdrachtgevers en andere zaken moet beantwoorden. En die koppeling tussen het allerhoogste en het allerlaagste, daar zit een mooi speelveld.
En een grote spanning lijkt me. En soms ook heel veel problemen. Floris Alkemade, Rijksbouwmeester. Dat betekent dat je ook voorzitter bent van het College van Rijksadviseurs. Wat houdt dat precies in?
Nou, er zijn twee rijksadviseurs, eentje voor landschap en eentje voor stedenbouw. En daarmee dek je een wat breder terrein af van nadenken. En dat is een college wat vooral nadenkt over hoe kunnen we nou met Nederland omgaan als we het kijken vanuit een ruimtelijke invalshoek. maar ook vanuit een integrale blik, ook nog een langere termijn blik. Hè. En dat is een thema van wat willen we bijvoorbeeld met onze landschappen. Waar we gaan bijvoorbeeld weer 1 miljoen woningen bijbouwen. Hè. Waar gaan we dat doen? Hè? Allemaal fundamentele vragen. En waar de markt natuurlijk wel een antwoord op weet te verzinnen. Maar het is heel belangrijk dat je beleidsmatig...
En het antwoord is, bouw de boel maar vol? Of,
Ja, kijk, ik wil niet de markt over één kam scheren. Maar veel marktpartijen zeggen van nou geef ons de weilanden. Dan bouwen wij de woningen. Hè. En wij als college hebben een opinie van nou probeer nou eerst binnen bestaand stedelijk gebied te bouwen. Hè. In onze ogen is daar nog veel mogelijkheden.
Bijvoorbeeld hier in Amsterdam zijn daar zulke gebieden aan te wijzen?
Ja, zeker. Ik noemde al even de Bijlmer. Een prachtig gebied om in zijn volgende laag aan toe te voegen. Maar ook een wijken als Nieuw-West. Een structuur door Van Eesteren en Jacob van Mulder aangelegd. Maar die nog heel veel mogelijkheden tot verdichting heeft. Hè. En dus onze mening bijvoorbeeld in dit vraagstuk is van... Voordat je nou weer de weilanden vol gaat bouwen, kijk eerst hoe je een bestaand stedelijk gebied kunt opereren. Want alles wat je daar bouwt, verbetert ook meteen de bestaande stad. Maakt hem intenser, maakt hem gelaagder en interessanter.
Is dat ook de prijsvraag die het College van Rijksadviseurs dit jaar heeft uitgeschreven? Brood en spelen?
Nee, dat gaat in op het platteland zelf. Dus wat we op dit moment zien is natuurlijk veel negatief nieuws over het platteland. Hè. De koeienfraude, hè, de mestfraudes, de stoppende boeren, de dierziektes. Hè. Alsof het platteland een optelsom van problemen is geworden. En, het is natuurlijk zo dat de enorme groei wel tegen zijn grenzen aanloopt. Maar tegelijkertijd hebben we heel veel van het platteland te danken. Hè. De voedselzekerheid, de grote beschikbaarheid van veilig voedsel... Dat excessieve voedselpatroon wat wij hebben, kunnen we ons veroorloven dankzij onze boeren. En ik vind het volkomen onterecht dat we zo neerkijken tegenwoordig op wat de boeren doen. En, dus wat wij willen proberen is om te kijken, als we nou die boerenslimheid, hè, dat boerenverstand koppelen aan ontwerpkrachten. Van hoe kunnen we nou het platteland op een nieuwe manier positioneren? Wetende dat de echt grote vragen van onze generatie zijn, hoe verduurzamen we onze voedselproductie? En hoe verduurzamen we onze energieproductie? En dat zijn allebei vragen die gaan we niet in ons stedelijk gebied op kunnen lossen. Daar hebben we het platteland voor nodig. Dus het platteland is aan zet. En wij willen dat dankzij ontwerpkracht in gaan zetten. Niet door de boeren te vertellen van dit moet jij nou weer doen. Maar vooral wat zou je eigenlijk willen en hoe kunnen we dat dan waarmaken?
Maar het land is beperkt. Er is altijd een soort grens lijkt mij. Of hoe werkt dat? Voel je daar ook de lucht in?
Ook dat, ja, nee, het is inderdaad veel vormen van voedselproductie. Je hebben eigenlijk niet eens land meer nodig. Hè? Als je naar de kassengebieden kijkt en andere mogelijkheden. Nee, maar het is natuurlijk, veel van de voedselproductie is geïndustrialiseerd. Hè? En tegelijkertijd kijken we naar het platteland nu ook met een hele sterke romantische blik. Hè? Van de schoonheid, hè? De natuurontwikkelingen, de biodiversiteit die we willen. Eigenlijk allemaal tegenstrijdige eisen, maar ook weer een heel mooi speelveld om ontwerpkracht en verbeeldingskracht op los te laten.
Zijn er al voorbeelden te bedenken, Floris, hoe ontwerpers eigenlijk samen met boeren iets kunnen verzinnen, iets veranderen? Want het land is het land en sloot is een sloot.
Nederland is gezegend met een prachtige architectuurcultuur, met architecten die... De architectonische manier van nadenken ook buiten hun eigen directe vakgebied kunnen inzetten. En vorig jaar hebben we dat geëxperimenteerd met een andere prijsvraag. Who cares? Hebben we die genoemd. Hè? Van denk eens na samen met mensen uit de zorg hoe we zorg moeten organiseren. Hele verrassende inzichten die daaruit te voortkomen. Hetzelfde willen we nu doen op het platteland. Hè? Van kunnen we die architectonische manier van nadenken inzetten... Bij de problemen waarmee de boeren vandaag de dag mee te kampen hebben.
En gaat het dan om mooier, praktischer, efficiënter? Wat zijn de...
Ja, allemaal tegelijkertijd. Kijk. Mooier, praktischer en efficiënter. En wat voor mij ook heel belangrijk is dat we de boeren ook weer een echt verdienmodel geven. Want veel van die problemen die we nu zien zijn niet de oorzaken, maar symptomen van de positie waarin we onze boeren gebracht hebben.
Floris Alkemade is logegast vanavond in het avondconcert op NPO Radio 4. Het concert vanuit de kleine zaal van het Amsterdamse Concertgebouw. Floris, tot 2020 ben je Rijksbouwmeester. Als je straks afzwaait 2020, wat hoop je dan bereikt te hebben?
Nou, waar ik zwaar op inzet in mijn tijd is dat we maatschappelijke vragen ook zien als een vragen waar ontwerpers zich mee bezig moeten houden. De vereenzaming, de vergrijzing, de sociale tweedeling. Dat zijn vragen die ook te maken hebben met hoe we onze omgeving inrichten, hoe we onze huizen bouwen, waar we ze bouwen, hoe we mensen gelijke kansen kunnen geven. Maar dat zijn zaken die je niet alleen aan de politiek en niet alleen aan de markt moet overlaten, maar daar heb je verbeeldingskracht voor nodig om te zien hoe je uiteindelijk een maatschappij op kunt bouwen waarin iedereen tot zijn recht kan komen.
En dan heb je het waarschijnlijk niet alleen over architecten, maar ook over kunstenaars en inderdaad ontwerpers.
Inderdaad, de kunstenaars hebben een groot en wezenlijk belang hierin. Ja. Dat is het mooie, dat we het niet alleen als technische vragen zien, hè, maar als maatschappelijk culturele vragen.
Er is heel veel waar we het nog over zouden kunnen hebben, over de verbouwing, de restauratie van Huis ten Bosch, het Binnenhof dat gerenoveerd gaat worden en aan allerlei nieuwe normen moet voldoen, alhoewel dat nog niet heel lang geleden toch ook er een nieuwbouw heeft plaatsgevonden. Maar goed, dan hebben we het natuurlijk over de oude Tweede Kamer, de oude gebouwen. Wie weet, ik hoop het. Floris, kunnen we na afloop van het concert nog heel kort even vragen wat je ervan vond? Heb ik eigenlijk nog niet gevraagd, maar dat kunnen we na afloop nog eens even doornemen als wij de muziek van Niccolo Paganini en Felix Mendelssohn, die na de pauze nog gespeeld gaat worden hier in de kleine zaal, gehoord hebben. Maar misschien loopt het concert een beetje uit en is er een toegift en dan hebben we geen gelegenheid meer om elkaar nog te spreken. Dus in dat geval neem ik alvast afscheid en bedank ik je dat je onze logegast hebt willen zijn. Maar wie weet ook tot zometeen.
Ja,